Na dit lied met zo diepe inhoud mag ik u al een heel hartelijk welkom heten op deze avond, belegd door de Stichting Boniza Zending. Bijzonder natuurlijk welkom het koor uit Urk Eneas. Lof, prijzing betekent dat, dacht ik. En dat is ook uw doelstelling, dat hopen we ook vanavond te mogen horen en daarin ook samen mee te doen. Ook het echtpaar Knops, mag ik wel zeggen. Lennart en Maria, die ook de zang zullen begeleiden en nog wat anders zullen ten gehore brengen. Kortom en ieder heel hartelijk welkom, ook de mensen thuis die meekijken en meeluisteren. Ik wilde als opening een gedeelte lezen uit de brief van Jacobus. En wel het tweede hoofdstuk, de eerste 17 versen. Jacobus 2 vers 1 tot en met 17. Daar komt het woord van de Heer als volgt tot ons. Mijne broeders, heb het geloof van onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, met aanneming des persoons. Zonder aanneming des persoons, want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan de vinger, in een sierlijke kleding, en er kwam ook een arm man in met een slechte kleding. En gij zoudt aanzien degene die de sierlijke kleding draagt en tot hem zeggen, zit gij hier op een eerlijke plaats? En zou zeggen tot de armen, sta gij daar of zit hier onder mijn voetbank? Hebt gij dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt en zijt rechters geworden van kwade overleggingen? Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen van deze wereld om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan degenen die hem liefhebben? Maar gij hebt de armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken en trekken zij u niet tot de rechterstoelen? Lasteren zij niet de goede naam die over u aangeroepen is? Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, zo doet gij wel. Maar indien gij de persoon aanziet, zo doet gij zonde en wordt van de wet bestraft als overtreders. Want wie de hele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle geboden. Want die gezegd heeft, gij zult geen overspel doen, die heeft ook gezegd, gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreding van de wet geworden. Spreekt alzo en doet alzo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid gedaan heeft, en de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven de noodruftigheden van het lichaam, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Tot zover dit gedeelte, een enkel woord hierover, waarin het dus Jacobus gaat om geen onderscheid te maken. Wat wij mensen vaak wel doen, wij trekken vaak de een voor boven de ander of we hebben meer op met de een dan met de ander. Als het maar in ons straatje past, daar handelen wij vaak naar. Of we wel goed zullen doen of niet. Of iemand die net zo over de dingen denkt als ik, dat die bij ons een grotere plaats inneemt dan iemand met een wat andere mening over zulke dingen. Wel zegt Jacobus, zo moet het onder u niet zijn, want dat doet de Heere God ook niet. Hij maakt geen onderscheid, in die zin is ieder mens voor hem gelijk. En wat lezen we hier dan? Dat hij in het bijzonder de armen deze wereld heeft uitverkoren om rijk te zijn in het geloof. Dus geen onderscheid tussen rijk en arm, ook in die zin niet. En dat betekent ook tegelijk een opdracht voor ons allen. Vers 13 en 14, want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid gedaan heeft. En vers 14, wat nuttigheid is het indien iemand zegt dat hij het geloof heeft, maar hij heeft de werken niet. Met andere woorden, geloof en werken, dat is een samenhang. Je kunt de boodschap van Jacobus, als je de hele brief leest, in één slogan als het ware samenvatten, in één one-liner. Geloof moet blijken uit onze praktijken. Want als dat niet zo is, dan zegt Jacobus, dan is je geloof dood. Dan is het niet een klein geloof of wat minder geloof. Nee, dacht hij, dat is helemaal niets. Samenhang dus in geloof en werken, de werken ook van barmhartigheid. Wel te verstaan, de werken niet om daarmee aangenaam bij God te worden, om er iets mee te verdienen, maar als vrucht van dat geloof. Dat heeft leren zien in zichzelf niets te hebben voor God, maar in alles van hem afhankelijk te zijn. En Christus, de zaligmaker, mag kennen als ook zijn verlosser. Ja, dan komen er vanzelf. Je kunt dat niet maken, je hoeft het niet op te wekken, dan komen ze vanzelf, ook de goede werken, ook in de vorm van barmhartigheid naar onze naasten. En dat is ook de missie van de stichting Boniza. Als ik het goed heb, betekent dat woord iets als boodschap van vrede of goede boodschap van vrede. Dan lees je op de website, ik vond dat heel mooi. De missie van de Boniza is het bevorderen van vertaling, verspreiding en verkondiging van Gods woord. Dat bovenaan, net als daaronder direct hangend, daar heb je die samenhang, de praktische steunverlening. Daar waar de Heere deuren opent. Een hele mooie missie is dat. En dat mag en hoort ook onze missie te zijn. Ook al zitten we niet in Azië of in welk land dan ook, maar dat geldt ook heel dicht bij huis. Kijk maar in vers 16. Die niemand van u tot hen zou zeggen, degene die tot u komt met gebrek, ga heen en wordt verzadigd en je zou er verder niks aan doen. Dan zegt Jacobus, ja, wat voor nut heeft dat dan? Wat is dan je geloof waard, als het ware? Dus barmhartigheid betonen, dat is waar we ook allen toe worden opgeroepen. De stichting Boniza probeert dat ook in praktijk te brengen, met name in Azië. En u begrijpt, daar loopt het nu dan ook op uit. Daar is behalve een weldadig, een barmhartig hart, is daar ook geld voor nodig. En dat is ook een doel van deze avond, om daar ook voor te collecteren. Dus ik wil dat ook graag onder uw aandacht brengen en u ook van harte oproepen daar ook aan te geven. Dat kan ook via de QR-code in het programmablad. Tegenwoordig is het niet moeilijk meer om geld te geven. Dus ik zou zeggen, laat ieder ook doen wat in zijn vermogen, in haar vermogen ligt daarin. En zo hopen we op een hele goede, gezegende avond met elkaar, waarin het woord vooral in gezongen vorm tot ons zal komen vanuit het koor, maar ook middels de samenzang. En laat het zijn ook tot eer en verheerlijking van onze goede God. Daar willen we ook samen om bidden. Heere in de hemel, groot en eeuwig God, Vader in onze Heer Jezus Christus, zo mogen we hier vanavond in dit aloude bedehuis, Heere, samenkomen om te horen naar liederen die opkomen uit uw woord, om ook te horen wat de stichting Boniza voor werk doet, barmhartigheid betonen. Voor hen, Heere, vooral ver weg, maar zoals we zojuist ook uit uw woord hebben kunnen lezen, geldt dat in ieder van ons, die opdracht, ook dicht bij huis. Misschien wel de volgende deur waar we wonen. Heer, ook in onze tijd, die weliswaar, wij leven weliswaar in welvaart, maar toch zijn er ook onder ons grote zorgen. Is er onrust ook als het gaat om het rondkomen in het gezin. Heere, u weet, alle dingen geef dat we ook daarin oog zullen hebben, ook voor elkaar, ook voor de naaste, heel dichtbij. Maar we danken u, Heere, ook voor organisaties als de Boniza Stichting, die dat ook ver weg wil doen in landen waar de omstandigheden zo heel anders zijn dan bij ons. En bid u, Heere, ook wil dat werk ook nog zegenen. Hen die daar zich voor in willen zetten ook bekrachtigen, Heere, met kracht uit de hoge. Bovenal de liefde van Christus in het hart die hen drijven mag. Heere, wil ons zo nabij zijn en geef dat we een mooie, een gezegende avond met elkaar mogen hebben. Sterk daartoe allen die een taak hebben, de uitvoerenden, het koor met hun dirigent. Ze mochten onlangs gedenken, Heere, 25 jaar te bestaan. Ook dat is een zegen van u, waarvoor we u ook op deze plaats van harte mogen danken. Gedenk ook het echtpaar Knops, Heer, in de begeleiding, in het musiceren, de veldwerken die tot ons spreken zal. Ja, Heere, wees zo met een ieder, ook met de koster en hem die ook voor de techniek zorgt. Heere, laat alles zo in goede orde ook mogen verlopen en laat het zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Gedenk ons zo, o Heere, wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Althans, zo lijkt het. Het verzoek om zeker geen foto's van de veldspreker van Boniza te maken. Ik mag zelfs zijn naam niet noemen en u begrijpt dat, dat is uit veiligheid. Net zoals wij dat als gemeente hebben met, mag ik wel zeggen, onze Marieke in Noord-Afrika. De veldspreker mag ook niet in beeld, zeggen tegen Christian van de kerkomroep. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee of fris te drinken in de zaal naast de kerk. Ik neem aan dat dat de oude school is. Ja, hiernaast. En er is een verkooptafel van Boniza eveneens in de zaal in de oude school. En er is nog meer te koop, ook cd's van het koor Eneas, ten bedrage van slechts 10 euro... Geen geld voor goede muziek. Waarvan de helft bestemd is de opbrengst voor de stichting Boniza ook. Dus dat ook van harte bij u aanbevolen. Collecte heb ik al genoemd. En ook nog het verzoek om te denken aan de en te danken aan de diverse sponsors uit het programmablad. En dat geldt ook voor de sponsors die niet in het programmablad vermeld staan. Ook zij heel hartelijk dank voor het mede mogelijk maken van deze avond. Dat waren de mededelingen, dan zal het programma nu verder worden afgewerkt zoals in het programmaboekje staat aangegeven. En wens ik u allen een goede en gezegende avond.
Goedenavond, fijn dat u er allemaal bent en dat jullie er ook zijn. Daar ben ik blij mee. Vanavond is het een beetje voor de Boniza, dat hebt u wel begrepen. Dan denk je natuurlijk, nu komen er een aantal verhalen, interessante verhalen over China. Dat hoort zo, hè. Daar heet het een Boniza-avond voor. En natuurlijk is er een heleboel over te vertellen. En dat wilt u natuurlijk allemaal graag weten. Hoe het daar is met de kerk en met de corona natuurlijk. En met de cultuur daar zo. En ja, als je dan eerlijk bent, dan geeft dat wel eens wat ongemakkelijke gevoelens. Omdat een heleboel mensen een beetje negatief over China denken. Ja. Verwacht u misschien van mij ook wel. Maar dat is helemaal niet zo. Want wij wonen daar nu al zo lang. De mensen zeggen wel dat jullie zijn halve Chinezen. Dat vind ik mooi. Dat klinkt goed. We zijn daar graag. We hebben daar al langer gewoond dan in Nederland. We zitten daar al 32 jaar. Dan wen je aan alles. Dan vind je een heleboel dingen niet meer zo gek. Zoals in het begin. En wat je dan wel eens een beetje verdriet doet, is dat mensen zo negatief zijn. Alsof het daar zo moeilijk is. En ja, misschien helemaal niet fijn. Terwijl we daar zoveel vrienden hebben. Die de Heere dienen. Van wie wij ook veel kunnen leren. En het is ook goed om daar te zijn. Omdat in veel opzichten Kijk, wij zijn natuurlijk al zo lang weg. En als je dan nu weer eens even in Nederland bent, dan weet je eigenlijk niet meer goed waar je nu eigenlijk thuis moet voelen. Want Nederland is toch eigenlijk ook maar een vreemd land geworden. Dat valt misschien niet zo op. Als je hier iedere dag woont, dan ga je gewoon zomaar langzaam mee. Maar nu zijn we hier weer eventjes. Ja, dan zijn er toch ook een heleboel dingen eigenlijk in Nederland. Niet zo mooi. Niet zo fijn. En, ja, maar is het dan niet gevaarlijk dan? Nou, ik denk dat het in Nederland gevaarlijk is. Je hoort zoveel gekke dingen. Terwijl daar, kijk, onze kinderen zijn daar opgegroeid. Onze meisjes die gingen ook gewoon 's avonds laat bij iemand babysitten. Je hoeft er nooit te denken, is dat niet gek? Zomaar in zo'n stad, er wonen wel meer dan 10 miljoen mensen in het donker, 's avonds laat. Dat doe je toch niet? Hoef je helemaal niet over na te denken. Dat gebeurt gewoon niet. Er is nog veiligheid. Want ja, er staan nog zoveel camera's in dat land. Niemand durft wat te doen. Want je wordt altijd gepakt. En de mensen vinden het heerlijk, al die camera's. Die danken de overheid ervoor. Ja. In de Bijbel staat dat wij moeten bidden voor de overheid. En ja, misschien niet eens zo in de eerste plaats dat al die mensen van de regering natuurlijk ook de Here gaan vrezen. Natuurlijk, dat zou ontzaglijk belangrijk zijn. Maar gewoon in de praktijk van alle dag, gewoon voor de samenleving, zegt Paulus, moeten wij bidden dat wij een stil en gerust leven mogen leiden. Nou, dan denk ik soms, dat is in China meer het geval dan bij ons. Een stil en gerust leven. Je kunt gewoon naar je werk gaan. Iedereen is druk. En je kunt eten, je kunt slapen, je kunt je brood verdienen. En verder. Allemaal zoveel ellende. En onrust. En onzekerheid. En verwarring. Of terreur. Daar heb je bij ons niet zoveel last van. Vreemd dat ik zo begin. Dat voel ik wel aan, doe ik natuurlijk expres. Maar dat is ook iets wat we moeten weten. En daarnaast, natuurlijk, wilt u iets over de kerk weten? Ja, nou, er zijn daar gelukkig veel mensen die de Here dienen. Procentueel gezien niet zoveel. Nee. 6%. 7%. Dat is niet zoveel. Ja, er wonen daar ook ontzaglijk veel mensen natuurlijk. Dus ja, 6 of 7%, dat is toch 100 miljoen mensen. Ja. Er zijn daar veel meer christenen natuurlijk dan in Nederland. Veel meer. Is dat niet mooi? Is dat niet goed om daar te wonen? Ja. Maar goed, laat ik eerlijk zijn. Als je wat wil weten en zo, hoe het daar allemaal gaat. En met de cultuur, met de geschiedenis en met de toekomst. En met allerlei dingen. Maar dat kunt u allemaal in de krant lezen. Ja. En vanavond wil ik gewoon even iets anders doorgeven. Daar heet het ook een, hoewel het niet op programma stond, maar meestal wordt zoiets genoemd, zo zeiden ze het ook tegen me, een appelwoord. Ja, daar heet het dan een appelwoord voor. En laat ik dat dan doen vanuit de optiek. Natuurlijk, het woord, daar gaat het om. Maar de optiek van wat we van die mensen daar kunnen leren. Dat vind ik altijd mooi. Want ik heb daar veel mogen leren. Van de mensen daar. Dus, en dan bedoel ik natuurlijk in het bijzonder de christenen daar. Zij die geloven, die de Heer Jezus willen volgen. Kinderen van de Heer. Ja, natuurlijk, dat wil ik ook wel toegeven, er zijn ook zorgen. En er zijn ook wat dingen die het allemaal minder gemakkelijk maken dan vroeger. Er is een verstrakking, een vergrimming zou ik bijna zeggen. Heel lang geleden is er een keer een boekje verschenen dat heette China met een glimlach. En met een grimlach. Misschien de oude mensen wel eens van het boekje gehoord. In de jaren 60 was dat. Een van de allereerste mensen die daar voor het eerst in China rondreisde. China met een glimlach en China met een grimlach. Daar begint het wel een klein beetje weer op te lijken. En hoe vindt de kerk dat dan? Moeilijk toch? Verschrikkelijk. Maar de kerk heeft veel geleerd. Ook veel geleden. Geleerd om te lijden. Ja, is dat niet... Ja, zo zou het natuurlijk niet moeten wezen. Maar... Ach ja. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Ze hebben geleerd om te lijden. Ik denk misschien, ja, misschien is het ook wel een heel apart land, een heel apart volk. Misschien is die cultuur wel zo, dat ze dat allemaal maar over zich heen laten komen. Dat ze het allemaal maar goed vinden en... Dat allemaal zogenaamd kunnen verdragen, dat hoort natuurlijk helemaal niet. Ja, dan moet u natuurlijk niet vergeten dat Hollanders te boek staan als een heel vrijgevochten volkje. Die zich door niemand de lessen laten lezen. En die willen zich overal mee bemoeien. En die luisteren niet naar wat de regering zegt. Zo staan wij bekend in het buitenland. Ontzettend eigen gereide, eigenwijze mensen. Die doen gewoon niet wat ze gezegd worden. Ja, wij vinden dat normaal, hè, hier zo. Moet je allemaal zelf beslissen. Ja, nou ja, zo denken ze niet helemaal in China natuurlijk. Heel veel dingen, moet alles maar veranderd worden dan? Dat beslist de Heer toch? Ik weet nog goed dat een Chinees een keer zei, ja, ik vind het wel fijn hoor, want ik ken verschillende buitenlanders en zo, die komen hier en het is fijn, ja, die mensen die weten zoveel van de Bijbel af en die hebben ook zoveel boeken en ja, alles van achtergronden en commentaar en oh, die mensen die weten zoveel van de Bijbel af, maar ja, als je ze hoort bidden, vinden we het altijd een beetje vreemd. Ik zeg, nou, dat is nogal wat. En weet je, dat is toch wel iets heel belangrijks. Is er dan zo'n verschil? En ze zegt, ja, die buitenlanders, als we ze wel eens horen bidden, dan vragen ze altijd aan de Heer of die van alles wil veranderen. Heer, dit is gebeurd en dat is gebeurd en het komt eigenlijk helemaal niet goed uit. En net wilden we dit van plan en nu is er iemand ziek geworden of nu is er dat gebeurd en het weer en... Het lijkt wel alsof de Heer altijd wat moet veranderen. Nou, zei hij. Ja, wij zijn het helemaal niet gewend natuurlijk. In ons leven, er is niet zoveel te veranderen. Maar het lijkt wel alsof daar in het buitenland, dat hele idee van al die mensenrechten en dit moet zus en dat moet zo. Dat werkt gewoon door in hun geloof. Dat is toch niet goed? Wij denken andersom. Niet dat de Heer die omstandigheden moet veranderen voor ons. Maar dat de Heer door die omstandigheden ons verandert. Want ja, dat die omstandigheden er zijn. Dat iemand net op zo'n lastig moment ziek is. Of een botsing. Of het is slecht weer. Of... Dan zeggen ze, dat was toch niet omdat de Heer even niet oplette. Daar gaat de Heer toch ook over. Die omstandigheden, ja, dat weten wij niet altijd precies. We mogen alles aan de Heer vragen, maar die omstandigheden, daar gaat Hij over. Maar wat ik wel weet, is dat de Heer die omstandigheden die Hij zelf geregeld heeft, gedaan heeft, gepland heeft, uitgevoerd heeft. Dat de Heer die omstandigheden wil besturen. Dat ik er wat van leer. Moeten we daar niet om bidden? Dat wij veranderen door de omstandigheden die God bestuurt. En niet van zenuwachtig, alsof de Heer toch even iets niet goed opgelet heeft. En bidden dat dit verandert, dat verandert en dat verandert. Ik dacht, ja, als we daar nou onze catechismes naast leggen. Wat gelooft gij van de voorzienigheid? Dacht ik, ja, wat die man zegt, daar moet ik eigenlijk wat meer aan denken. Het is zo. Ze hebben geleerd om te lijden, zei ik net. Ja. En dat komt omdat ze zo eerlijk naar de Bijbel luisteren. Ja, doen wij toch ook? Leer je daar lijden van? Weet je wat ik bedoel? Ik denk dat als er nou een aantal Chinezen hier zouden zijn, die zouden zeggen, het is toch wat, zo'n kerk, en die is er al zo lang, die is altijd mogen blijven staan. Zo prachtig. Er is nooit iets gebeurd, of nooit, al zo lang, en al die mensen, en zoveel vrijheid, en zoveel boeken, en een open Bijbel, en scholen, en koren, en... Dat is toch wel heel bijzonder. Vind je het niet heel bijzonder? Dat is toch niet gewoon? Dat het allemaal maar kan en mag en zoveel een overvloed aan christelijke dingen. Ja, als zij eerlijk in de Bijbel lezen, dan vinden ze het eigenlijk onwennig. Omdat het niet gewoon is. Ze zeggen in de Bijbel, ja, ik vind het heel fijn voor jullie. En wees er maar ontzettend dankbaar om. Dat het nog zo is. Maar het is eigenlijk toch eerder een uitzondering. Dan dat dit gewoon is. En hebben ze de Bijbel niet een beetje aan hun kant? Velen zijn de tegenspoeden van de goddelozen, van de rechtvaardigen. Oké, dat is het Oude Testament. Toen was er nog wel een beetje meer nadruk op, ja, het aardse bestaan en de welvaart die God toegezegd had. In die bedeling tussen Abraham en het Pinksterfeest. Maar de Heer Jezus, die zei het toch ook eerlijk. Heer Jezus heeft beloofd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dus als dat nu niet zo is, wees er heel dankbaar om. Want net alsof dat niet eigenlijk zo gewoon is. Heer Jezus zegt het. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ja, dat zegt hij erbij. Maar die verdrukking, die heeft hij toch beloofd, als het ware. En twee hoofdstukken daarvoor had de Heer Jezus het al uitgelegd. Jullie moeten elkaar lief hebben. Lief hebben. Ja, dat is niet overal op de wereld zo. Want je vindt ook veel haat op de wereld. Haat. Dat is toch ellendig. Ja. Mensen die jullie haten. Christenen. Haten. Toen ik jong was. Ik weet nog goed dat... Als je dan zei... Je was ergens vakantiewerk of zo, dat deed ik toen ieder jaar een andere baan. Dus allerlei mensen in aanraking. En dan ging het natuurlijk overal over, de meeste mensen deden nergens aan. Toen, maar als je dan zei, nee dat doe ik niet, doe ik niet aan mee, nee dat wil ik niet. Waarom? Doet iedereen. Ah nee, maar nee, dat vind ik niet goed, dat wil de Heer Jezus niet. Oh, je bent een christen, ja. Nee, dat is goed, ik heb alle respect voor. Ik heb ook een buurman, die is ook een christen en zo. En dat is een hele fijne vent. Ja, ik geloof niks van, maar ik bedoel, een hele goede vent, ja. In die zin was er nog uitwendig respect. Maar dat is nu een beetje voorbij. Met argwaan worden christenen hier bekeken. Wat dacht u misschien van China? Ja, maar hier ook zo. Niet waar ze alleen op een kluitje in een clubje blijven. Maar als we naar buiten gaan. Ja, vroeger zeiden ze, een kerk die niet werft, die sterft. Dus dat zal dan gebeuren. Maar als we naar buiten gaan, ja, dan wordt het wel anders. Als we onze waarden en het goede nieuws uitdragen, dan vindt de wereld dat helemaal niet zo'n goed nieuws. Thierry zegt, zeg nog even, als de wereld jullie haat, nou, dat is nogal, ja, maar Thierry zei, als de wereld uw haat weet dat ze mij eerder dan u gehad heeft. Want als je van de wereld zou zijn, dan zou de wereld het hare lief hebben, maar omdat gij van de wereld niet zijt, ik heb u eruit gehaald, maar daarom haat de wereld u. Ja, dat is heel gewoon blijkbaar. Dat is tenminste waar we op, als het ware, op moeten rekenen. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. En dat is allemaal omdat zij, net zei Jezus, bieni van de wereld. En dus later zegt hij Jezus nog een andere reden. Dat zullen ze doen, je haten en vervolgen, omdat zij hem niet kennen, mijn vader. En dan doe je dat, dan heb je er een verschrikkelijke hekel aan. Ja, misschien hebben ze de Bijbel toch wel een beetje aan hun kant. Paulus, die versterkte de zielen van de discipelen en vermaande hen dat ze moesten blijven in het geloof. En, zei hij erbij, wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. Net alsof dat dan toch de gewone weg is. Johannes in de Openbaring noemt zichzelf een medegenoot in de verdrukking. Later schrijft hij over mensen die hebben overwonnen, ja, oh ja, de overwinning is zeker. Maar overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben niet hun leven lief gehad tot de dood toe. Als het erop aankwam, hadden ze liever de Here dan hun leven. Ja, daarom zijn er ook zo ontzaglijk veel mensen al gedood om het getuigenis van Jezus. Er is geen religie op de wereld, wat er zoveel zijn gedood om hun geloof als het christendom. Dat weet u wel, hè? Er is geen enkele religie mee te vergelijken. Zoveel duizenden, miljoenen, honderd miljoen christenen die gestorven zijn. Af en toe hoor je van die bijzondere verhalen van mensen die komen vrij en uit de gevangenis en lang verdrukt. En hoor je daar bijzondere verhalen van. Maar de meesten zijn natuurlijk gewoon in de gevangenis. Weggerot, gestorven. Nooit meer iemand van gehoord. Maar de Heere was bij hen. We hebben deze schat in aardenvaten. Die tekst kennen we allemaal wel. Ja. Wat staat erbij? De volgende zin. Wij. Als die in alles verdrukt worden. In alles verdrukt. Ja, niet benauwd, twijfelmoedig, ook niet mismoedig. Nee. We vervolgd, ja. Maar niet verlaten. Nedergeworpen, maar niet verdorven. Altijd de doding van de Heer Jezus in ons lichaam omdragen. Opdat ook het leven geopenbaard zou worden. Al die moeite en zorg, de verdrukking, het lijden zelfs. Oh, we zien zoveel meer van de kracht van de Heer Jezus in onze zwakheid. Ja, ja, dat staat ook in de Bijbel. Ja, ze hebben toch wel de Bijbel een beetje aan hun kant als ze zulke dingen zeggen. En als ze dit bijzonder waar we dankbaar om mogen zijn, maar als ze dat toch een beetje ongewoon vinden. Ja. Maar ja, een christen die moet toch ook zich aangenaam maken in deze wereld?
Jazeker, jazeker.
Ik ben blij dat u die tekst goed kent. Wij moeten ons aangenaam maken, hè, in de Heilige Geest, in kennis, in langmoedigheid, in ongeveinsde liefde.
Zeker.
De functie van het christendom, de kerk, de gelovigen in deze samenleving.
Jazeker.
Ons aangenaam maken in die dingen. Maar, dat staat er aan het eind. Het eerste wat Paulus zegt, ons aangenaam, in deze wereld. Aangenaam, ja, als dienaars van God. Hoe dan? In verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten. Dat noemt hij eerst. Ja. Je wordt er bijna een beetje bang van. Ik wel. Ik ben niet zo dapper. Daar schrik je van, hè? Trouwens, Paulus zegt ook. En allen die God zalig willen leven, die zullen vervolgd worden. We hebben eigenlijk een relatief gemakkelijke tijd achter de rug in ons land. Soms ben ik een beetje bezorgd over mijn eigen kinderen. In wat voor tijd die zullen opgroeien. Misschien dat die er wel dichterbij moeten komen. Bij dat, ja, die godzalig wil leven, die zal vervolgd worden. Op een ander punt zegt Paulus, het is u uit genade gegeven om in hem te geloven. Ja, wonderlijk, ja, net zoals in Efeze. Het is genade, geloof is genade, een gift van de Heer. Ja, het is gegeven om in hem te geloven. Maar niet alleen. Het is ook uit genade gegeven om voor hem te lijden. Dat staat er ook bij. Opdat de beproeving van uw geloof. Want je wordt door het vuur beproefd, maar het wordt bevonden tot lof en eer van de Heere. Ja. Ja, je zou er niks aan hebben als je moet lijden voor zonde die je doet. Maar als je lijdt terwijl je goed doet. Als je gehaat wordt omdat je een ander lief hebt. Ja, dan drukken wij zijn voetstappen. Ja. Maar is dat niet een beetje eng en gevaarlijk? Zo te leven. Nou, ik weet nog goed dat die dominee dat een keer tegen me zei. Ik weet niet hoe jullie denken, maar als de Heer Jezus zegt, hey, ik zend jullie als schapen door de wolven, denk ik dat veilig is voor die schapen. Dat snap je toch wel? Natuurlijk is dat gevaarlijk. Snap je dat niet? Je wordt gezonden als schapen tussen de wolven. Natuurlijk is dat gevaarlijk. Maar ik zal met u zijn. Tja, maar als dan, als je dan alles ervoor over moet hebben. Ja, zelfs getrouw tot de dood. Dat komt wel eens voor, ja. Maar, zelfs in het dal van de schaduw van de dood. Ja, ik zou willen dat ik dat altijd kon zeggen. Dat er altijd uit zo zou kunnen leven. Maar, kijk, hier in dit woord staat het wel. En daar putten ze dan ook zo'n bijzondere kracht uit. Ik zal geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij. Dat is genoeg. Ja toch? Ja toch? Dat is een vraag. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Toch. Amen. Thank you.
Thank you.
Eigenlijk zouden we nu niets meer moeten zeggen. Dat laatste vers met name is immers alles gezegd. Het teken waarin deze avond mocht staan, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Daar gaat het om, hier in ons land, maar ook in het verre China. Toch een woord van dank aan allen die hebben meegewerkt. Natuurlijk het koor Ineas, koor en solisten, heel fijn wat jullie ten gehoor hebben gebracht, zowel muzikaal maar vooral ook wat de inhoud van de liederen betreft. Lennert en Maria Knops. Lennert op het orgel, laat zich het orgel overal bij het juichend vreugdgeschal tot des Heren glorie paren. Je hebt het ook enkele malen zo mogen doen en mogen laten horen. En jij, Maria, ook de liefelijke harp, zoals in de Bijbel vaak de harp genoemd wordt. Gouden harpen ruisen, zo hebben we gehoord. En ik kan me nou ook helemaal voorstellen dat Saul daar rustig van werd. Van de harp waarop David speelde, ook heel hartelijk dank daarvoor. Ook de veldwerker, ik mag zelfs zijn naam niet noemen, maar ook u. Heel hartelijk dank voor wat u ons hebt meegedeeld. Wat mij betreft het beeld wat we hebben, of wat ik had, moet ik in ieder geval zeggen, van China danig bijgesteld. Waarvoor hartelijk dank, dat er toch ook vele miljoenen zijn, al is het 6-7%, toch vele miljoenen, dat doet alleen maar goed. Maar tegelijk ook dank voor de spiegel, zo heb ik het ook ervaren, die u ons allen hebt voorgehouden, wat het gewone betreft, van zoals wij hier mogen samenkomen en in alle vrijheid altijd weer met het woord bezig zijn. We hebben het een klein beetje ervaren in de coronatijd, denk ik maar. En dan kijk ik ook naar mezelf, maar ik vrees ook wel dat we toch weer heel snel vergeten zijn hoe bijzonder dat is. En daarom ook weer het bijzondere van de diensten die, zo de Heere geeft, morgen weer gehouden zullen worden door heel ons land heen. Laat uw plaats, zou ik zeggen, daarin niet leeg. Ook zij die eromheen, de koster, Christian, de man van beeld en geluid, zeggen wij dan altijd hier. Hartelijk dank voor jullie medewerking. Ook straks in het gebouw hiernaast nog, waar voor ons gezorgd zal worden. Dus maak er ook gerust gebruik van om daar nog wat na te praten en wat te drinken. En willen we nu ook de Heere hartelijk danken, want dat past toch boven alles om hem te danken ook voor deze avond. Laten we samen danken en bidden. Heere, zo komen we ook aan het einde van deze avond opnieuw voor uw heilig aangezicht. En danken we, Heere, voor alles wat we vanavond hebben mogen horen, hebben mogen meezingen. Dat alles op grond van uw woord. Het woord, Heere, dat ons zo heerlijk voorhoudt, dat u een God bent die juist het arme en het verdrukte zoekt. Die niet ziet naar de hoge, maar naar de nederige, naar de gebroken van hart en van geest, om het Heere bij u alleen te mogen vinden. Die genade, zo oneindig hoog, zo onnoemelijk diep, die met geen woord te verwoorden is, die zich alleen laat beleven. O Heere, doe ons allen daarin delen. En laat daarin ook deze avond, Heere, aan hebben mogen bijdragen. Zoals we het zojuist gezongen hebben, uw naam immers, die moet eeuwig eer ontvangen. Heb dank, Heere, voor de gaven die u geeft. Ook in het musiceren, in het zingen. De gaven ook om te spreken. We danken u, Heere, voor alles. En we bidden u, zegen ook de stichting Boniza in haar werk ook in Azië, in China. Heere, wil daarin in alles nabij zijn. Ook de veldwerker die vanavond voor ons sprak en tot ons sprak, gedenk ook hem, Heere, samen met die hem lief zijn. Wilt u geven, Heere, dat ook telkens weer de moed en de kracht in u gevonden mag worden, om ook daar in het verre uw werk, Heere, te mogen laten doorgaan. Zo zult u, Heere, uw rijk volmaken. Doe ons daar ook naar uitzien. In alle verdrukking die er is in de wereld, in alle noden en zorgen die ons omringen. Heere, welke verdrukking het dan ook is, misschien is het voor ons juist wel de welvaart die ons in de weg staat en in de weg kan staan als het gaat om het alles te verwachten van u alleen. Heere, gedenk ons, wees ons nabij en laat alles ons ook mogen dringen. Heere, tot het gebed. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig, want uw komst is het die mijn heil volmaakt. Dat heil, Heere, wil het ook morgen weer laten verkondigen. Zegen en sterk uw knechten die ook dan weer erop uit zullen gaan, niet alleen in ons land, maar wereldwijd. Heere, maak het zo goed, maak het zo rijk. Breid uw koninkrijk uit en laat het, Heere, komen. Hoor ons zo uit genade. In de vergeving van al onze zonden bidden we het u, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot nu nog het prachtige lied De Lichtstad met de Parelen Poorten. Daarna bent u allen hartelijk welkom hiernaast in het gebouwde Oude School.